Welkom allemaal bij de Backstage Podcast, de podcast waarin ik, Dennis Wening, in gesprek ga met artiesten over hun leven, de leukste backstage verhalen en natuurlijk over de muziek. En deze podcast wordt gesponsord door Jack Daniels, de whisky die eigenlijk al sinds jaar en dag verweven is met de muziekwereld. Tinus, ik heet Gol Kimono. Welkom hier zo in de studio van Backstage.
Ja, thanks man.
Ja, en ten eerste spannend omdat dit de eerste aflevering is van seizoen 2. Ten tweede omdat er nu ook camera's bij hangen. Dus dan zien ze ons bezweten hoofd. Want voor de mensen thuis die het luisteren, het is inmiddels 8 september. En dus zo'n beetje de heetste dag van het jaar.
Het is ongelooflijk heet.
48 graden in de studio. Dus, dus luister het vooral. en het is spannend omdat dus volgende week jouw nieuwe album uitkomt. Je tweede album.
Ja, klopt. Ja, dat is een feit. Volgende week vrijdag. Ja, ik vind het wel een spannend momentje, moet ik zeggen.
Ja?
Ja.
Something out of nothing.
Zo heet hij.
Ja, zo heet het album. Je zegt het is spannend. Is het spannender dan je eerste album? Of?
Ja, eigenlijk wel. Want het eerste album, dat doe je een soort, breng je een soort in de loot uit of zo. Niemand die kijkt. En niemand verwacht er eigenlijk iets van. En het tweede album is toch iets meer, niet dat er nu mega veel anticipaties, maar er is wel een soort anticipatie van mensen die mijn eerste album kennen en die naar de show zijn gekomen. Dus dat is wel wat spannender.
Ja. Hey, voordat we het daar verder over gaan hebben, eventjes terug naar jouw muzikale jeugd.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen?
Ja, nou ten eerste, ik kom uit een klein dorpje.
Welk dorpje?
Het heet Nieuwkoop in provincie Zuid-Holland. En daar was niet echt een muziekscene. Het was meer een dorpje zonder stoplichten met een paar kroegen, weet je wat ik en maar dus als kind, het was niet zo dat mijn ouders een met platencollectie hadden. Dus het was niet echt, met de paplepel ingegoten. Maar ik had wel het geluk dat mijn buren, waar mijn ouders dan weer goede vrienden mee waren, die hadden dus een piano. En als we daar dus op bezoek gingen, dan kroop ik altijd achter de piano. Dan ging ik altijd zo een beetje zo plingelen. En ik vond het gelijk gewoon super vet eigenlijk. Dus dat was wel...
En toen?
Toen begon daar eigenlijk mijn muzikale interesse. En toen... De vrouw des huizes, die speelde piano daar. En die kwam heel onfortuinlijk veel te vroeg om het leven door kanker. En toen hadden ze eigenlijk besloten dat de piano naar ons huis zou gaan. Omdat mijn zus en ik altijd op de piano speelden. Dus dat was super lief gebaar.
Ja.
En dat ook kickstartte gewoon eigenlijk mijn muzikale proces. Ja. En ook die van mijn zus trouwens. Omdat we toen in één keer een piano in huis hadden. En daar begon mijn pianoles toen ik 5 was of zo.
Oké, pianoles, dus daar begon het mee.
Ja.
En kan je nog herinneren dat je op een gegeven moment echt dacht van... Oké, deze muziek vind ik het vetst. Want dan speel je eerst natuurlijk een beetje klassiek, neem ik aan.
Ja, het was volop klassiek. En dat was niet per se iets waarvan ik dacht van... Oké.
Ja.
Maar het was wel... Ik vond het wel tof. Maar een moment wat me nog echt bijstaat... is dat ik had een oudere neef. En die popte een keer toen ik bij hem thuis was of zo... zei hij, dit moet je luisteren, ik was zo klein, weet je wel. En zette hij dus Queen, de band Queen, zette hij zo aan. En ik weet niet, man, maar ik vond dat zo gruwelijk als een klein kindje. Gewoon die muziek die uit die speakers kwam.
Ja.
En sinds die dag wilde ik niks anders meer dan Queen spelen. Alleen mijn toenmalige lerares, die was gewoon klassiek.
Ja,
en die was heel conservatief, die had zoiets van Queen... Zeker.
Jij kwam met Bohemian Rhapsody aan.
Dus ja, die vond dat echt niet, weet je wel. Dus ik naar mijn ma, weet je, mama, ik wil een andere lerares. Dus zij zo, is cool. Dus toen hebben ze een andere lerares gefixt. En toen heb ik het hele Queen boek gewoon voor gespeeld. Ja, man.
Dus het begon allemaal bij Queen.
Ja, I guess.
En toen in je puberteit?
Ja, daarna ging het veel vrij snel over naar hiphop. Toen dook ik in allerlei subculturen. Ik was een keer op een camping ergens. En toen was er een dude. Daar was ik vrienden mee geworden. En die zei, joh man, ik kwam met mijn muziek aan. Nee, dit moet je luisteren. Gepaast die met Cypress Hill. Toen was ik ook gelijk klaar. Was ook zo'n moment. Vanaf dat moment was gewoon done. Ik kwam thuis. Ik was gewoon een heel nieuw persoon. Ik ging allemaal kleding dragen. Dus er zijn van die momenten, weet je wel, die je meemaakt. Wat wel echt je shit verandert qua wat je vet vindt.
Maar wilde je toen ook gewoon hip-hop gaan maken? Of was dat pas later?
Ja, dat kwam ook best wel daarna. Was wel bizar. Want ik woon dus in het dorpje, weet je.
Ja.
Wat ik al zei, weinig muziek zien. Maar een van mijn beste matties, die woonde zeg maar schuin tegenover mij. Dus ik kon gewoon zo vanuit mijn dakraam kon ik zijn huis zien, zeg maar. En we zaten ook op dezelfde middelbare school. En gewoon een keer tijdens de kleine pauze kwam hij gewoon naar me toe. En toen zei ik, joh man, ik denk dat wij muziek moeten gaan maken. Mijn pa heeft een nieuwe computer.
Oh,
en je kan je beats opmaken. En toen en ik echt zo, alsof het vanzelfsprekend van de wereld was. Ik zei, ja man, let's go. En vanaf dat moment gingen we dat dus doen. En dat was dus, ons ding was dus hiphop. Dus toen begonnen we letterlijk met rappen en met teksten schrijven. En,
oh, wat lachen zeg. Ja, maar, ken je nog een oud liedje van vroeger?
Nou, ik zou je zeggen, op die middelbare school was er dus een... Dat was echt funny, man. En dat vond ik dus laatst. Want ik was laatst met mijn ma thuis. In mijn ouderlijk huis alle shit aan het opruimen. Die er voor mij nog stond en zo, weet je. En toen kwam ik dus een oud pamflet tegen van... het Alcuin College, dat was de school waar ik op zat. En die organiseerde dan een muziekavond, weet je wat? Het heette niet zomaar een novemberavond of zo. Ja. En dan mocht je optredentjes doen, toch? Als je daar op school zat. En dan zag je zo, Madeleine speelt, weet ik veel, een Bach dingetje of zo. En dan die speelt allemaal van die hele brave dingen. Toen kwamen wij en onze rapnaam, Kroena, was C4, weet je. Explosive shit. En toen stond er zo, en in caps lock, hè, stond deze shit er. Stond er zo C4 met Two Young Motherfuckers. en Tonight's the Night of zo, weet je. En ik zag dat en ik ging helemaal stuk. Maar ook gewoon dat we blijkbaar nog gewoon gezegd, alles moet in caps lock. Want wij waren het enige, het stond allemaal in caps lock. En dus dat was dus een van de Lewis.
En hoe klonk die dan?
Nou, dat ging echt... Tonight's the night when it's going down. When you bounce with your homies to the something sound. I don't know. So we got MC's rhyming up on stage. Weet je, gewoon dat soort... Echt van die, voor die hele kopie.
En het refrein was dan...
Nee, dat was het refrein, man, volgens mij. Super catchy.
Dus dat zat er verder niet meer in. Maar je mag het ook wel optreden.
Ja, we gingen dat gewoon serieus doen. We hadden ook van die kapajassen en zo. Je weet toch, de hele shit. Het was echt awkward, jongen.
Oh, maar wel echt heel grappig.
Maar wel voor de vet, ja.
Hey, en ben jij daarna, heb je gedacht van oké, dus ik wil verder met muziek. Want je bent dan uiteindelijk naar de Rock Academie gegaan, toch?
Ja, man. Ja, dat is wel een soort van leap in tijd die we nu nemen. Maar ja. Want ik had nooit een idee, ik ga iets met muziek doen.
Oh ja, want trouwens, wat hiphop, over hiphop gesproken. Want je woonde dus vlakbij Alphen aan de Rijn.
Ja, precies.
Want daar komt ook een hele beroemde rapper vandaan.
Ja, hey, Brainpower, man. En toen, zeg maar, in die tijd, toen namen wij de bus naar Alphen aan de Rijn, weet je. Want daar zat de Free Record Shop, weet je. Dat was gewoon, daar kon je gewoon in ieder geval shit kopen. En ik weet nog dat die guy achter de kassa die kende, of die zei in ieder geval dat hij Brainpower kende. En dat vonden wij gruwelijk, jongen, maat en ik. We hadden dus gezien van, wow, we hebben gewoon een soort van link naar een MC, weet je wel. Want wij waren echt nog super jong, we hadden geen idee hoe die hele game in elkaar stak. We vonden dat gewoon super vet. Maar,
en dan heb je het mooist daarna ontmoet, Brainpower?
Dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij niet.
Nee.
Nee, moet nog een keer gebeuren.
Ja, wie weet.
Brainpower, als je het kijkt. Man,
als je bent Brainpower hier in de hoek op, kun je zo een track maken. Hey, maar goed, inderdaad, even die leap. Je gaat dus uiteindelijk beslissen dan om toch echt verder serieus te gaan met muziek.
Ja, ja. Ja, tenminste, ja. Ik rolde er een beetje in, man. Want ik wist helemaal niet dat dat een optie was of zo, weet je wel. Dat je... Dat vertelde je op de middelbare school niet bij die beroepskeuzetesten, weet je.
Nee, maar hoe ging dat dan?
Dan komt er gewoon iets vaags uit. Bij mij kwam er grafisch vormgeven uit, weet je wel. Dat is ook een soort creatief ding. Dus ik dacht serieus, oké. Dus ik ging naar de open dag van de grafisch vormgeven school. Of ik weet even niet hoe het heet, maar grafisch lyceum volgens mij. En ik kom daar zo en toen kwam ik echt al heel snel achter dat ik echt helemaal niks kon daarvan. Weet je, ik zag echt gewoon, er kwamen allemaal van die piepers die gruwelijk konden tekenen en designen. En ik kon echt gewoon een harkie maken, weet je.
Ja.
Dus ik dacht, dit is niet mijn... Maar ik vond het wel vet. Ik was wel geïnteresseerd in dat soort dingen, maar daar lag mijn talent helemaal niet. Nee. Maar ik dacht, wat kan je nou met muziek? Niemand vertelde me dat je daar ook iets mee kon.
Nee.
Wat, snap je?
En geld verdienen met muziek is moeilijk. Nou, wordt altijd met alles gezegd, ja.
Ja, het wordt je eerder afgeraden.
Ja, mega.
Snap je?
Ja.
Maar ik deed dus op een gegeven moment mee met diezelfde Mattie van mij, Skidgy, aan de Grote Prijs van Nederland.
Ken je dat nog?
Ja.
Oh, oké.
Ja.
En die ken ik ook wel, ja.
Ja, exactly. En wij deden dus mee aan de Grote Prijs. En bij de Grote Prijs liep toen weer iemand stage, een meisje. En die vertelde, ik zit op de Rock Academie. En die zei, en dat is echt vet. En ik zei, wat? Zei ze, dat is gewoon een HBO gewoon muziek.
Maar dat was ook nog best wel nieuw.
Ja,
toen,
ja,
toch?
Ja. Dus zo hoorde ik daarvan. En toen hadden we met die Grote Prijs meegedaan. Toen dacht ik, misschien is dat gewoon wel kicken. Zij zit erop, zij is kicken.
Ja.
Misschien moet ik daar ook gewoon heen. Dus zo ben ik daar eigenlijk beland. Toen ben ik daar auditie voor gaan doen. En aangenomen en toen ben ik gegaan.
En heb je dat dan helemaal afgemaakt?
Nee, helemaal niet zo. Nee, maar
wat gebeurt? Helemaal niet. Ik heb er 3 maanden gezeten. Toen was het afgelopen.
Ik ben zo'n guy met mijn...
Ik ben er afgetrapt.
Nee. Maar ik ben uiteindelijk die guy met mijn diploma, high school diploma. Die ik laatst trouwens ook bij mijn ma terugvond. Ik zeg, vet, is het enige diploma wat ik heb, ma. Weet je wel, laten we deze bewaren.
Wat was dat?
Mijn HAVO-diploma, man.
Oké, ik dacht je zwemdiploma.
Nee, man. Die heb ik ook trouwens. Nee, maar dus zo kom ik dus op die Rock Academie terecht. Shit, ik ben nu je vraag alweer vergeten.
Goed. Dus op de Rock Academie ben je dus... Je hebt het niet afgemaakt.
Ik heb het niet afgemaakt. Nee.
Waarom
niet
dan?
Ja, omdat ik toen in een bandje terecht kwam en dat ging vet nice.
Was dat lief?
Ja.
Oh ja.
En dus binnen anderhalf jaar of zo waren we overal aan het spelen en shit. En waren gewoon fulltime met dat ding bezig.
Ja.
Dus we hadden school gewoon zo op pauze gezet.
Ja, maar zo... Oh, why's my life so
geschreven
boring?
Op die piano, waar ik het dus net over had.
Jij geschreven?
Ja, op die piano.
Die van de
buurt. Ja, man. En die
maar
piano
heeft mijn man
nog steeds. Ja, man. Ja, zeker.
Ja, ik wou dat zeggen. Want ja. Ik heb jullie toen nog wel zien optreden. Ja. Ook Beatstad volgens mij.
Ja, Beatstad, ja.
Ja.
Word, man. Ja, Beatstad, zo... Beatstad vergeet ik ook nooit meer. Weet je waarom? Omdat ik de dag ervoor echt teringziek was. De nacht ervoor was ik echt ziek geworden.
Ja.
We hadden opgetreden en dingen. En toen zei mijn drummer, want toen waren we met z'n allen in Utrecht. En we kwamen s'nachts thuis. En ik was helemaal aan het kloten. En hij zei, hé man, ik heb de oplossing. Hij is een Fries, weet je. Hij heeft altijd van die huizen...
Trucjes.
ja, trucjes. Hij zei, nee. Wat je moet doen, Tini, je moet gewoon een longdrinkglas nemen met wodka, zwarte peper, heel veel zwarte peper. En dan leg ik allemaal hete colaflessen in je bed. Dan moet je die longdrinkglas wodka opdrinken. Dan leggen we je in bed neer. En dan, morgen ben je gewoon weer top, weet je? Beatstad. Dus ik zo, oké, is cool.
Jij gaat gewoon
dus ik sta er met hem, de gitarist was er ook bij. En hun dat maken en zo. Die flessen met heet water vullen. Ja. Colaflessen in mijn bed leggen. Alles klaargezet. Ik dat ding opdrinken. Nou, echt serieus, man. Zij gingen weg. Ik stond daar echt space in mijn huis gewoon. En toen ging ik in bed liggen. En... ik dacht, ik weet niet shit,
of dit gaat helpen.
Of dit gaat helpen, maar...
Ja,
nee,
dit is een tip voor alle mensen thuis. Ja. maar het heeft geholpen?
Niet echt, nee. Ik was gewoon vooral best wel dronken op een gegeven moment.
En, ja, dat is heel raar.
En de volgende ochtend ben ik gewoon op de trein gestapt. En ja. Ik heb het wel gered allemaal. Maar daarom vergeet ik Beatstad dus nooit meer.
Nee, dat begrijp ik. Ja. Dan ging die show wel goed, toch?
Ja, die show ging verder prima.
Ja, want ik kon jullie volgens mij ook nog aan zelfs. Ik presteer altijd.
Ja, dat zou best wel kunnen, ja.
Ja. Ah, we kennen elkaar al heel lang, man. Niet normaal.
Layback.
Komen we nu pas achter.
Ja, top.
Hey, maar wat is er dan gebeurd in die periode dan tussen Leave en ja, wat je uiteindelijk bent gaan doen?
Ja, van alles. Maar ik ben voornamelijk gaan schrijven voor andere artiesten.
Ja, voor Keigo,
ja,
hoorde ik.
Ja, ook. Maar begon gewoon in Nederland. En dat was ook weer zo'n ding waar ik inrolde. Want door dat liefding, toen ik daarmee stopte... toen werd ik gewoon gebeld door een toenmalige manager van artiesten. En die zei van, hey, ik ken je van dat en dat. En je schrijft liedjes toch? Ja, check. Zou je voor mijn artiest een liedje willen schrijven, weet je wel?
Ja.
En ik zei, yo, cool. En toen ging... Dus toen begon ik dat te doen en toen werd dat succesvol. En toen dacht ik, oh, yo. Toen begreep ik pas van, oh, dit is misschien iets wat ik gewoon kan. Snap
wat je zelf kan.
Ja.
Ja. Dus je hebt eigenlijk meer altijd op de achtergrond gestaan.
Mm-hmm.
En
ja, en toen ben ik gaan schrijven voor andere 10 jaar
toen
lang.
Toen dacht je, hallo, waarom doe ik dat? Want je hebt miljoenen streams eigenlijk al als artiest, maar toen niemand je nog kende, zeg maar.
Als songwriter.
Ja, als songwriter.
Ja, ja, for sure. Ja, met allerlei artiesten. En ondertussen dacht ik af en toe wel van, nou, ik wil misschien zelf iets doen... Maar joh, ik was ook zo druk en ik kon maar ook mijn eigen materiaal niet echt vinden. Snap je wat ik bedoel?
Ja,
van wat ga je dan maken? Ja. Dus dat duurde gewoon even. Ik was op een gegeven moment in Liverpool met een guy, een super sicke producer. Maar die was niet echt. Dat werkte ook weer niet echt of zo. Dus het duurde gewoon even. En op een gegeven moment, toen ik in Los Angeles was in 2000. Wat was het? 18 of zo? Ja, toen vond ik dus in één keer die lane. Want toen was ik gewoon met een maat van mij een tune aan het maken. In principe niet voor mij. En toen hadden we het af. En hij zo... hij zei, wat denk je, weet je wel? En wie zouden we dit kunnen, zeg maar, pitchen? Zo noem je dat dan, weet je wel?
Ik hou het zelf.
Nou ja, ik zei gewoon, ik heb geen flauw idee eigenlijk, man. En toen keek hij me zo aan en hij zo... I think you should do it.
Ja?
En ik zo, hè? Had ik niet eens bij stilgestaan.
Nou, ik vind het echt cool. Ik vind het ook wel mooi. Dat zo de bescheidenheid, dat zie je dan wel. Dat je het eigenlijk gewoon ook niet eens beseft van... misschien moet ik het inderdaad
nee,
wel...
Nee, maar dat is dus eigenlijk elke keer zo met de dingen die ik heb gedaan in muziek. Is komt meer uit een soort van, oh, oké. Okay.
Ja.
En snap je wat ik bedoel?
Maar wanneer voel je dan met zo'n liedje dat je dan dacht van... oké, maar dit past niet echt bij een specifiek artiest. Maar wat was dan het sausje waardoor je dacht van... hey, dit is misschien wel iets voor mezelf?
Nou, toen dacht ik dat nog niet eens. Maar hij plantte gewoon dat zaadje in mijn hoofd. Dus ik ging naar huis en ik zat zo over te nadenken van... oh man, zou ik het zelf kunnen doen? Want hij zei gewoon van... ja, if you don't do it, nobody else is gonna do it. Dit is gewoon meer...
Ja,
dit is gewoon jouw shit.
Ja.
En toen dat liedje nam ik uiteindelijk mee naar mijn appartementje in Venice Beach. En toen kwam een paar dagen later kwam een maat van mij uit Duitsland langs, een producer. En ik was 's ochtends gewoon nog even naar dat ding aan het luisteren. Gewoon met dat idee van omdat hij dat tegen me had gezegd.
Ja,
van,
yeah,
you should do it. En toen werd hij ook wakker en ontwaakt, zeg maar, loopt naar de keuken en hij hoort die shit. En hij zei, yo, what is this? Ik zei, ja, dit heb ik gewoon eergisteren gemaakt. Hij zo, this is dope. En dus hij begon ook zo erop aan te haken, ja. Weet je. En toen zei hij van, ga je dit doen? Ik zo, I don't know, wat wil je er even van? En dus hij, ik zeg, I don't know. Maar waarop hij dus zegt van, als je dat gaat doen, I'll produce your stuff.
Echt? Wat vet, man.
En toen dacht ik gelijk wat hij zegt, een sicke guy. Dus toen had ik ook gelijk zoiets van, okay, let's go. En toen 2 dagen daarna of zo schreef ik met hem To Tomorrow, wat het eerste nummer is. En toen had ik echt zoiets van,
nu heb je jouw ding gevonden.
Nu snap ik hem. Dit is mijn shit.
Ja?
Ja, man. En als je dan weet wat je shit is, dan heb je gewoon die vehicle. Dan kan je gewoon planken.
Ja, ja, ja.
Maar daarvoor is het onduidelijk, snap je? Maar als je het dan weet, dan kan je gewoon toeren.
Ja.
Nou, toen ben ik gewoon gaan toeren. En voor ik het wist, had ik een album. Ook met,
The Legend of...
Legend of the Go Komodo.
Hoe kwam je op die naam eigenlijk dan?
Ik had eigenlijk een boek in mijn hoofd van de Alchemist. Ik weet niet of je het kent, maar dat is echt een heel sick boekie. En dat gaat er dus over. Het main thema van het boek is eigenlijk dat iedereen heeft zeg maar een persoonlijke legende, weet je, een destiny, zeg maar, weet je, in zijn leven. En dat is in het boek echt super mooi beschreven. Daar kan ik niet echt aan tippen door het nu uit te gaan leggen. Maar anyway, ik dacht dus van, wat is mijn legende? Is music. Toen dacht ik, waarom noem ik me eerste album dan niet gewoon The Legend of the Gold Kimono? En ik had ook in mijn hoofd dat ik het gewoon, net zoals gewoon die oude avonturenfilms, weet je, Indiana Jones en shit, en Jumanji en zo. Dat had ik een beetje qua
dat gevoel, wilde je
dat gevoel qua design voor me. En dat is ook waarom mijn plaat er nu zo uitziet, zeg maar. Als een soort van, ik wilde dat het eruit zag als een soort van voorkant van een soort van avonturenboek of zo. Een soort cryptisch ding, wat je van denkt, fik, sick. Dus daarom heb ik het eigenlijk die naam gegeven. Ja.
Maar Gold Kimono?
Dus dat was mijn artiestennaam, man. Dat
maar
wist
dat
ik al.
Had je die had je
ik
wel.
Al. Ja, anders had ik dat niet verzonnen.
Omdat je een gouden kimono aan had een keer.
Nee, dude, ik was in Utrecht. En dit is ook weer zo'n ding. Serieus, ik vertel je.
Ja, zeg
dit
maar.
Ik was samen met een vriendin van mij, Rosie. Ze kwam uit de Verenigde Staten en ze was in Utrecht. Ik was met haar in Utrecht. Ja. Ik was haar gewoon even Utrecht aan het laten zien. Gewoon op een zonnige dag. En dus wij slenteren over die oude gracht, weet je wel. En toen zag ik die vintage shop. Ik denk, we gaan gewoon even kijkje nemen. Gewoon leuk.
Ja.
Dus ik kom daar zo binnen. Ik zie gewoon zo'n fucking rek met kimono's. Gewoon allemaal kimono's. Dus ik zie die shit. Ik zo, een kimono, man. Ik moet zo'n fucking ding hebben. Weet je hoe gruwelijk dat is? Gewoon zo lang. Als je naar buiten stapt, de wind pakt een beetje. Ziet er gelijk gewoon gruwelijk uit. Dus ik sta daar zo voor. Ik weet sta ik daar kimono's aan te passen. Dus ik heb zo'n zwarte kimono aan. Weet je, ik zo sick. En dus en ze geeft mij zo'n gouden en ik doe hem zo aan, zo bab.
En toen was het compleet.
Bro.
The legend is geboren.
Boom.
Gold kimono. Gewoon heel simpel.
Dat was
het. Trek een gouden kimono aan en je hebt een bandnaam.
Dus ik loop naar buiten met haar. Ik zeg, gold kimono, man. Want zij heeft me die kimono cadeau gegeven. En dus ik liep naar buiten. Ik zeg, gold kimono is een sick name.
Ja.
Ik zeg, als ik ooit een artiestenproject ga doen, noem ik het gold kimono.
Ah, echt, wat cool,
dus
man.
Dus ik struikelde gewoon ook weer op dat ding. Dus toen echt, is het de grappig. Legend of gold kimono. Dus,
ja, maar zo komen dus dingen, zijn echt zo, dat balletjes vanzelf zo gaan rollen.
Ja man, ik kan het allemaal niet denken,
tot jouw debuutplaat. Maar jouw plaat, die kwam dus wel uit net in eigenlijk een beetje een rotperiode, zeg maar, toen alles dicht zat.
Dude, letterlijk gewoon mijn eerste liedje. Nou, ik bracht mijn eerste liedje uit, toen was mijn plaat niet uit. En toen ging de hele wereld gewoon op slot. Toen was het gewoon klaar. Geen optredens, geen promotie, geen... was best wel... dat weten we allemaal. Gek.
Ja, ja, maar het grappige was dat ik ben ooit begonnen met het idee van deze podcast was ook voor bands die in die periode of acts die in die periode beginnen. En dan eigenlijk, die weten niet eens nog wat hun te wachten staat. Weet je wel? Dus I gotta make it happen, weet je?
Dat
die
was jouw idee voor dit?
Ja, sick. Dat was voor deze podcast. Dus ik dacht echt zo van, okay, shit, dus je brengt een single uit en dan moet je nog, weet je wel? En dan wat gebeurt er dan? Want dan uiteindelijk gaat het open.
Maar dat is fucking crazy. Want bij mij was dat zo. Er zit zo'n soort incubatietijd dan tussen. Van mensen die je muziek gaan luisteren. Maar dat heb ik geen idee van.
Ja.
Dat merk ik niet. Weet je, want je bent gewoon thuis.
Ja.
Tot je eerste optreden zeg maar gaat doen. En dan merkt, er komen gewoon mensen.
Ja, precies. Want je hebt die groei niet hoeven te doen.
Nee, helemaal niet meegemaakt.
Nee.
Ik had gewoon 3 volgers op Instagram, weet je wel. Dus ik zat echt zo. Dat was op Down the Rabbit Hole trouwens. Dat was een festival.
Ja.
En ik dacht gewoon, serieus. Toen mensen gewoon kwamen zitten voor de show. Ik denk, ze komen gewoon even zitten en ze gaan zo meteen weer weg.
Ja.
Oprecht, weet je wel. Maar dat was nice. Er kwamen fucking veel mensen kijken.
Ja.
Toen dacht ik, oké. Okay.
Maar je hebt het afgelopen jaar ongelooflijk veel gespeeld. Pinkpop.
Ja, Into the Great Wide Open. Into the Great Wide Open.
Ja, je hebt superveel gedaan. En er komt dus volgende week nu ook nog eens een keer je nieuwe album uit.
Ja.
Wat verwacht je daar dan van?
Nou,
ik zag al wel dat je een club toe gaat doen en dat volgens mij al 3/4 is uitverkocht.
Paradiso
onder andere.
Ja, klopt. Ja, sick. Ja, de kaartverkoop gaat echt nice. Daar ben ik vet blij mee. Verder heb ik nooit zoveel verwachtingen, moet ik je eigenlijk zeggen. Ik heb er veel zin in. Maar ja, ik denk dat het super gruwelijk gaat worden. Ja. Weet je wel? Ik vind het. Ik ben volop in de voorbereidingen bezig, ook van de live show en zo. En het is altijd gewoon afwachten wat mensen dan van het album vinden, bijvoorbeeld. Ja. Weet je wel? Dat is wel, dat kan je nooit helemaal berekenen natuurlijk. I don't know. Ik vind het vet.
En dan krijg je...
Motherfucking Ron Burgundy. Snap je? Dit is wel gelijk in die funky kamer van, oké. Okay.
Nu is iedereen al zo.
Ja, nu is iedereen er, weet je wel.
Ja.
Got money in my head. Lekker. I'ma spend it all,
got no escape. Ik vind het wel echt leuk als je voor mensen gaat spelen en je nieuwe dingen kan laten horen.
Superleuk, ja man.
Hey, en eventjes, want ik heb hier al je nummers staan.
Wat is, onder die knopjes, hè?
Ja, moet je kijken. De titels staan er ook nog zelfs bij.
Lijp.
Ja,
joh. Love it.
Hey, wat is een liedje waar je het meest trots op bent?
Er staan er een paar op. Ik heb voor het eerst een nummer geschreven over mijn pa. Dat vind ik een sick nummer. Dat heet What's Up With Dad. Daar ben ik wel trots op, want... Ja, gewoon om het feit dat het over mijn pa gaat. Ik ben vet trots op mijn pa, weet je? En dus dat.
Het je vader is er nog? Of is
ja, hij is er nog. Ja, zeker. Maar mijn pa, zeg maar, heeft een auto-immuunziekte sinds ik al geboren ben, zeg maar. Dus hij heeft, ik heb veel een beetje gekke dingen met hem meegemaakt, zeg maar. En hij is wat dat betreft een voorbeeld voor mij op het gebied van optimisme. En ja, gewoon doorzetten. Gewoon een krachtige man, weet je wel. En daar heb ik dus een nummertje over geschreven op de plaat. En dat vind ik vet.
Heb je het hem laten horen?
Nog niet.
Nee?
Nee, nog niet. Nee.
Oh, maar ja, dat ga ik wel doen.
Ja. Maar hij komt kijken in Utrecht, weet je. Dus ik wilde eigenlijk...
Waar is dat?
Wacht even, ik weet nooit uit mijn hoofd...
Ja, je hebt Hello, a Painty...
Laat me even checken dan. Oh ja, deze man. Deze.
Ja, druk
Mag
maar.
Ik drukken?
Ja, druk maar. Druk zomaar in.
Komt hij?
Oh, je vader heeft nog niet eens gehoord. Straks luistert hij eerst naar de podcast en dan komt hij naar de show.
En ik heb ook nog nooit zo gezongen, gewoon als dit. Dan komt de flip hier. Tell me what to mend or do. Broken
down, wake up in the hospital. Can't tell the mind what the... Het is eigenlijk een liedje echt met respect voor je vader. Omdat hij...
Ik vertel je eigenlijk gewoon zijn verhaal. Dat hij opeens in het ziekenhuis terechtkomt, out of nowhere. En dat hij helemaal lijp wordt. 3 maanden daar moet liggen, zelfmoordneiging heeft. Nightmares. En dat hij daarna dus gediagnosticeerd wordt, weet je. En... het heet What's Up With Dad, omdat mij heel mijn leven vragen mensen als ze mij zien. Hey, hoe is je pa?
Oh ja.
Zo weer?
Ja.
En dat zingt dus hier. What's up with dad? What's up with dad? What's up with dad? Yeah, I hear them say. Weet je wel?
Ah, mooi man. Yeah. Heel mooi.
Ja. En ik vind het ook vet. Want het
is... Ja, maar het is toch heel bijzonder dat ik het nu dan zo hoor.
Ja.
Want dan zit ik... ja. Ik ben ook wel benieuwd naar de reactie van je vader. Dan,
ja, ik ook, man. Ik ben heel benieuwd.
Weet je wel dat je een liedje hebt geschreven?
Nee, ik heb het nog helemaal niet verteld.
Oh, nee.
Ja.
Okay.
Ja, dat is een ding.
Hey, dus er wacht een hele mooie tijd. Een hele spannende tour. De reacties op je plaat zijn natuurlijk ook... iedereen is highly anticipated.
Ja,
kan ik me zo voorstellen. Waar heb je het meest zin in?
Qua gewoon de komende
gewoon
tijd.
Ja, wat aanzet te komen.
Ja, toch wel echt de tour, man. Ik vind live spelen zo vet. En zeker met als je al weet dat venues uitverkocht zijn, dat is gewoon echt een blessing. Het is gewoon zo vet om. En ja, ik weet niet. Ik
mensen
dat...
komen gewoon voor jou en voor jouw muziek.
Ja, weet je wel. En ik kom voor hun. Ja. Dat, het is zo vet om met het publiek te connecten en voor ze te rocken en ze daarna te spreken. En ik vind dat heel sick. Dus daar kijk ik echt naar uit.
Je staat niet alleen in Nederland. Ik zag ook dat je bepaalde shows doet in Duitsland.
Ja, klopt.
Hoe zit het met jouw buitenlandse plannen?
Ja, op zich zijn die er wel. Maar het is gewoon echt freaking moeilijk om in een ander territorium een beetje voeten naar aarde te krijgen. Maar we zijn wel gewoon enthousiast. Ja. En we gaan er wel gewoon hier en daar voor. En ik heb ook deze week toevallig, gisteren heb ik voor het eerst op Duitse radio gespeeld. Radio 1. Sick. Dus we gaan wel gewoon ook shows doen in Duitsland, weet je wel. Dus ik hoop...
Maar gewoon bouwen. Je begint dan weer van vooraf aan.
Ja man, ja, 100%.
Hey, het heet natuurlijk de Backstage Podcast. Ja. Dus we zijn natuurlijk ook altijd wel heel erg benieuwd naar... leuke backstage verhalen. Heb jij in de tussentijd toch van niks? Ineens ging je natuurlijk naar een. Kwam er ineens heel veel publiek bij je kijken. Ja. Heb je nog leuke verhalen van het festival? Of,
wat voor van dingen die er backstage.
Rare eisen, rare bands, raar gedrag. Of gewoon groepjes die zich voor je voeten gooien. Je kent het wel. Dat heb ik elke week.
Ik weet wel wat je bedoelt, maar ik zit nu even te denken. Want er schiet me nog niet echt iets heel erg te binnen. Ik moet zeggen dat ik de backstage vibes wel altijd dik. Het is altijd wel bij ons altijd een goede sfeer. Komen altijd boksen mee. Er is altijd gewoon muziek. We gaan gewoon altijd lekker. Het is lekker gezellig. Maar ik heb geen lijpe verhalen nog, man.
Nee,
misschien
nou,
moet ik
dit in gaan beuren.
Misschien moet ik daar wat
je
meer voor optreden nog.
Meenemen, dan komt het heel goed.
Ik wou het zeggen, man. Nu is het gefixt.
Ja. Nee, leuk, man. Hey, ik vond het een onwijs leuk gesprek.
Ja, ik ook, dankjewel.
Dankjewel. Ik vind niks leukers dan praten over muziek. En ik merk ook aan jou echt dat jij hype bent om jouw nieuwe plaat te gaan laten horen aan mensen.
Ja, ik vind het ook vet dat je dit doet. Want ik vind het ook vet om te checken. Niet voor mezelf, maar van andere artiesten, snap je? Dat je gewoon een beetje insight krijgt in wat dingen.
Nou ja, ik wilde niks liever dan... Ik werkte vroeger bij MTV en ook bij 312. En dan deed je interview, maar dat waren altijd korte interviews. 2-3 minuten. Of dan had je wel een lang interview, maar dan werden maar hele korte stukjes uitgezonden. Mm. En ik dacht, shit man. En dan was het echt kill your darlings. Want soms vertelt iemand echt zulke mooie verhalen, maar dat paste dan niet. Weet je wel? En dus ik wilde niks liever dan eigenlijk gewoon artiesten die ik bewonder, of weet je, die ik enorm respecteer, even het podium geven om even te vertellen, weet je, over een plaat of hoe het tot stand is gekomen. En you gotta make it count. Yes. Want ik bedoel, er staat een bijna uitverkochte tour op jou te wachten. Mm-hmm. Hoe kijk je daarnaar uit?
Ja, enorm. Dat vind ik echt, dat de kaartverkoop zo goed gaat en dat je gewoon aan kan komen bij venues en weet dat er gewoon mensen gaan staan en dat het gewoon, je weet gewoon, het wordt gewoon party. Dus dat is gewoon het leukste wat er is.
Top. Ja. Hey, ik wil je niet alleen bedanken met een box, maar ik wil je ook eventjes bedanken met...
Ja, toch?
En lekker flesje.
Hey.
Er staat wel alleen, volgens mij, de naam is waarschijnlijk die je moeder je heeft gegeven, Martijn, op.
Mijn government name, toch?
Mijn
overheidsnaam staat erop.
Ja, maar staat er wel op.
En wel vet.
En je hebt een heerlijk flesje.
I love it, man. Deze ga ik meenemen backstage voor de boys.
Ja, toch? Ja. Nou, dan kom je weer terug met een sterk verhaal.
Snap je?
Hey, later.
Later.